vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentiekortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben de heer Dani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws beginnen.
Dit is de Voice of Indonesia met het nieuws. PUPR-ministerie gaat 900 gasgezinnen bouwen in strategische gebieden voor nationaal toerisme. Indonesië betuigt spijt over incident met Nigeriaanse diplomaten. Dit is dus compleet. Het ministerie van Openbare Werken en Volkshuisvesting, PUPR, zal dit jaar 900 homestays voor toerisme bouwen in 5 nationaal strategische gebieden voor toerisme. PUPR-minister Basuki Hadi Mulyono is van mening dat de toeristische sector zich snel kan herstellen. Daarom zou hij de huizen van de bewoners renoveren, zodat ze geschikt zijn voor gastgezinnen in de toeristische gebieden, zodat de lokale gemeenschap ook economische voordeel uit de sector kan halen. Momenteel voert het ministerie het zelfhulpprogramma voor kwaliteitsverbetering van huisvesting uit de ondersteuning van het toerisme bij de 5 KSPN's, namelijk Morotai in Noord-Maluku, Tanjung Kelayang in Bangka Belitung, Raja Ampat in West-Papua, Wakatobi in Zuidoost-Sulawesi, evenals Bromo Tengger Semeru gebied in Oost-Java. De regering heeft 54 miljard rupiah toegewezen voor het programma. De gastgezinnen zullen worden ontworpen op basis van een moderner concept, terwijl ook de lokale wedstrijd wordt gehandhaafd om meer toeristen aan te trekken. Het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft spijt betuigd voor het geweld tegen een Nigeriaanse diplomaat op 7 augustus 2021 na een woordenwisseling met een immigratiebeambte in Jakarta. De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Teuku Faiza Shah, zei tijdens het online afgeven van een persverklaring dat de Indonesische regering via de diplomatieke cursus over de kwestie blijft communiceren met de Nigeriaanse regering. Volgens een verklaring van het hoofd van het regionale kantoor van het ministerie van Wet en Mensenrechten van Jakarta, had de diplomaten weinig meegewerkt en een immigratiebeambte aangevallen die had geprobeerd zijn documenten te controleren. Een video van het incident die viraal ging op social media toonde de Nigeriaanse diplomaat geïdentificeerd als Abdurrahman Ibrahim schreeuwend in zijn auto terwijl zijn hoofd door een Indonesische immigratiebeambte op de stoel werd gespelden. Het Nigeriaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zei dat het incident als een schending van het internationaal recht en het verdrag van Wenen in zaken diplomatieke verkeer beschouwde. Het afvalbeheer in Indonesië heeft meer dan 55% bereikt en moedigde effectief werk aan om het doel van 100% afvalbeheer in 2025 te bereiken. Minister van Milieu en Bosbouw Siti Nurbaya zei donderdag bij de opening van de Nationale Coördinatievergadering van de afvalbank die vanuit Jakarta werd gevolgd. Momenteel, zei ze, is er een gebouwd paradigma met betrekking tot afvalbeheer dat een bron van economische grondstoffen moet worden. Het maakt deel uit van de groene groei, waarbij economische groei wordt bereikt door efficiënt gebruik te maken van hulpbronnen en energie en de impact op het milieu te verminderen. Afvalbanken stimuleren inspanningen om afval bij de bron te verminderen en het perspectief van afval te veranderen in iets van economische waarde. Ze hoopt dat de beweging en stappen van de afvalbank worden ondersteund op alle niveaus, van de overheid, lokale overheid en de gemeenschap, vooral in de wereld van onderwijs en bedrijfsleven in afvalbeheer om meer optimaal te zijn. Het ministerie van Communicatie en Informatie zei dat de regering zich zal voorbereiden op de ontwikkeling van het 5G Domestic Content Level, TKDN, en vroeg fabrikanten om software te activeren zodat 5G-telefoons toegang zouden krijgen tot het 5G-netwerk. Minister van Communicatie en Informatie, Johnny G. Plate, verklaarde dat er momenteel 3 mobiele operators zijn die commerciële 5G-diensten hebben geleverd, PT Telkomsel, PT Indosat, die in de PTXL Axiata TBK onlangs een certificaat of operation wordt tijdens SKLO voor 5G-diensten hebben ontvangen op 6 augustus 2021. In de virtuele persconferentie van de operationeel haalbaarheidstestresultaten voor de implementatie van het 5G-mobiele netwerk op basis van IMT 2020 uit Jakarta donderdag, minister Johnny G. Plate hoopte door te gaan met de commercialisering van 5G kan zich goed ontwikkelen in Indonesië. Naast het ondersteunen van de vooruitgang van de telecommunicatie-industrie, kan het ook een verscheidenheid aan industriële derivaten laten groeien, of het nu de fintech, e-commerce, edutech, gezondheidstechnologie en de verschillende andere industriëlen zijn. De Afghaanse regering van president Ashraf Ghani heeft de Taliban een voorstel gedaan om de macht in het land te delen. De regering wil zo een einde maken aan het geweld in het land, zegt een regeringsbron. Het voorstel is ingediend bij Qatar dat al geruimte tijd bemiddelt in het conflict. Tot nu toe zijn de vredesonderhandelingen op niets uitgelopen. De twee partijen kwamen in Qatar een aantal keer tot een tijdelijke wapenstilstand, maar een duurzame vrede is nooit dichtbij geweest. Na het aangekondigde vertrek van de buitenlandse troepen is de extremistische organisatie een groot offensief begonnen. De extremistische Taliban winnen de laatste weken veel terrein op het regeringsleger. Al zeker 10 provinciehoofdsteden zijn overgenomen door de jihadistische beweging. Donderdag werd Ghani op 150 kilometer van hoofdstad Kabul nog ingenomen. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen de Taliban Kabul binnen 90 dagen innemen. President Ghani heeft zijn hoop in de strijd gevestigd op de samenwerking met milities in het land die ook tegen de Taliban zijn. Volgens meerdere organisaties in Afghanistan zijn door het geweld van de laatste weken al zeker 1000 burgers om het leven gekomen. Pas al afstraks, dat was nieuws voor vandaag.
Thank you.
vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Yeah. bergerak, serentak, menerjang, menerkam, terjang, tajamkan, menyerang, majulah, majulah, menang, majulah, majulah, menang.
Voice of Indonesia met het commentaar. Saudi Arabië accepteert onmiddellijk een vraag in voor omraag van internationale pelgrims voor op voorwaarde dat ze de COVID-19 vaccinatie hebben ontvangen. De aankondiging werd gedaan via staatsmedia, het Saudi Press Agency, op zondag 8 augustus 2021. SPA gemeld zou het relevante ministerie vanaf vandaag 9 augustus 2021 omraag-inzendingen ontvangen van verschillende landen in de wereld. Dus, hoewel de pandemie nog niet voorbij is, is Saudi-Arabië naar schatting begonnen met het verlenen van vergunningen aan 60.000 omraag-pelgrims die zijn gevaccineerd. Dat aantal zal geleidelijk worden verhoogd tot 2 miljoen per maand. Omra-pelgrims uit het buitenland mogen om aanbieding in het heilige land te verrichten, moet een officieel erkend COVID-19 vaccinatiecertificaat worden bijgevoegd, samen met andere vereisten voor Omra. De stel van Saudi-Arabië om Omra te heropenen voor internationale pelgrims is nog wel gewaagd. Het heeft samenwerking op internationaal niveau nodig, zodat er geen overdracht van COVID-19 is in de heilige stad Mekka. Voor moslims buiten Saudi-Arabië die willen optreden en omraag in het heilige land, de beslissing is verademing en bemoedigend. De regering van Saudi-Arabië legt echter vrij strikte regels op, vooral voor pelgrims die, hoewel ze zijn ingeënt, afkomstig zijn uit 9 landen die op de lijst zijn van verboden toegang tot Saudi-Arabië staan, namelijk India, Pakistan, Indonesië, Egypte, Turkije, Argentinië, Brazilië, Zuid-Afrika en Libanon. Ze worden 14 dagen in quarantaine geplaatst in derde landen voordat ze Saudi-Arabië binnenkomen. De reden is dat Saudi-Arabië alleen heeft erkend 4 soorten vaccins, namelijk Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson en AstraZeneca. Hoewel de COVID-19 vaccinaties die zijn verkregen door 9 landen die Saudi-Arabië niet mogen binnenkomen, al toestemming hebben van de Wereldgezondheidsorganisatie. Aan de andere kant staan deze landen, met name Indonesië, bekend om hun grote aantal Umrah-pelgrims en brengen ze inkomsten of devisen binnen voor Saudi-Arabië. De vraag is of Saudi-Arabië de voorwaarden in kwestie zal versoepelen gezien dit. Elke land moet Saudi-Arabië er zeker van overtuigen dat de vaccins die aan zijn burgers worden gegeven, hoewel niet opgenomen in de lijst van Saudi-Arabische regering, zijn getest en toestemming hebben gekregen van de WHO. Het is begrijpelijk dat de voorschriften alleen worden gehandhaafd om ervoor te zorgen dat omraagactiviteiten in het heilige land op een veilige manier worden uitgevoerd, namelijk door het implementeren van alle preventieve maatregelen en strikte gezondheidsprotocollen. Dit is in aanmerking genomen dat bij omraagactiviteiten onvermijdelijk veel mensen betrokken zijn met potentieel om te verdringen. Er wordt dus verwacht dat omraagpelgrims worden beschermd tegen het risico van overdrag van COVID-19. Dat was het commentaar. Voice of Indonesia houdt opnieuw de VOI International Quiz 2021. Win interessante prijzen van Voice of Indonesia. Voor verdere informaties, klik maar aan onze website www.voinews.id/dutch. Veel succes!
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo shite gimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقوي انتقال فيروس كوفيد 19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。 我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door a masker the dragon. My masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinder Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
We beginnen het programma Vandaag in de Geschiedenis met de gebeurtenis van 13 augustus 1926, de geboortedag van Fidel Castro. Fidel Castro, geboren op 13 augustus 1926, was een van de belangrijkste figuren voor de wereldpolitiek, vooral in de 20e eeuw. Voordat hij de 17e Cubaanse president werd, was Castro een belangrijke figuur in de Cubaanse revolutie die de regering van Batista in 1959 omverwierp. Het beleid van Batista om de betrekkingen met de Verenigde Staten nader tot elkaar te brengen en socialistische groepen te onderdrukken, was in strijd met de fundamentele politieke overtuigingen van Castro. Fidel Castro leidde Cuba gedurende 5 decennia. Hij studeerde Marxisme, Leninisme en anti-imperialisme tijdens zijn studie aan de faculteit der rechtsgeleerdheid Universiteit van Havana, Cuba. Dit begrip werd de basis voor hem toen hij Cuba transformeerde in een socialistische staat onder leiding van de communistische partij. Zijn aanhangers zeggen dat Fidel Castro Cuba heeft teruggegeven aan zijn mensen. Maar hij werd ook beschuldigd van het onderdrukken van oppositiegroepen. We gaan verder met de gebeurtenis van 13 augustus 1960, de onafhankelijkheid van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Centraal-Afrikaanse Republiek is een land in het binnenland van Afrika dat grenst aan Tsjaad, Soedan en Democratische Republiek Congo, Republiek Congo en Kameroen. En vroeger was dit land een Franse kolonie, genaamd Ubangi-Shari, die in 1960 onafhankelijk werd. En dit land raakte in chaos nadat de oppositiecoalitie Seleka, die werd gedomineerd door moslims, de regering van president François Bozzi ten val bracht. Conflicten tussen religies hebben tot op heden massamoord op moslims en massale ontheemding veroorzaakt. We beëindigen met de gebeurtenis van 13 augustus 1961. De Berlijnse muur is gebouwd. Nadat de Tweede Wereldoorlog was geëindigd, werd Duitsland verdeeld in West-Duitsland, gecontroleerd door de Verenigde Staten met zijn bondgenoten, en Oost-Duitsland, wiens controle onder Sovjet-overheersing stond. De stad Berlijn, die een belangrijk gebied is, gezien zijn status als hoofdstad van Duitsland sinds oude tijd, is ook verdeeld in 2 regio's. Veel Oost-Duitsers vluchtten vervolgens naar de westerse wereld omdat ze niet wilden leven onder communistische ideologie. Als gevolg hiervan verlieten ongeveer 2 miljoen Oost-Duitsers hun huizen en gingen naar verschillende landen in de westelijke regio. Met de goedkeuring van de Sovjets beval Walter Ulbricht als kanselier van Oost-Duitsland destijds de stap om Oost-Duitse burgers te isoleren. Op 13 augustus 1960 werd een prikkeldraad meer dan 100 mijl lang op de grens van Oost-Berlijn met West-Berlijn geplaatst, dat vervolgens werd vervangen door een betonnen muur. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
U bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Krachten en militaire samenwerking vinden plaats in Azië. Drie grote landen, de Verenigde Staten, China en Rusland, hielden massale militaire oefeningen. Als Rusland gezamenlijke militaire oefeningen houdt met China, zullen de Verenigde Staten samenwerken met zijn bondgenoot, Zuid-Korea, op het Koreaanse Schiereiland. Zoals gemeld door het Franse persbureau AFP, begonnen Zuid-Korea en de Verenigde Staten op dinsdag 10 augustus 2021 met het houden van gezamenlijke militaire oefeningen, voordat ze op 16 tot 26 augustus aan de grootschalige oefening begonnen. Het gezamenlijke optreden van de twee landen werd onmiddellijk gereageerd door Noord-Korea. Kim Yo-jong, de jongere zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, beschouwt de gezamenlijke militaire oefeningen als een vorm van verraad door Zuid-Korea. De beschuldiging werd geuit omdat de communicatie tussen Seoul en Pyongyang was afgesneden. Vorige maand werd de communicatie heropend in de hoop dat de betrekkingen zouden verbeteren. Bijna tegelijkertijd hielden twee naaste buren van de twee Korea's, namelijk China en Rusland, ook militair oefeningen. De locatie is inderdaad niet in het oostelijke deel dat dicht bij het Koreaanse Schiereiland ligt. De gezamenlijke Russische en Chinese oefeningen, die op grote schaal worden uitgevoerd, vinden plaats in de noordwestelijke regio van China en er zijn zeker 10.000 troepen bij betrokken. Kijkend naar de selectie van locaties die ver van het Koreaanse Schiereiland liggen waar de Verenigde Staten en Zuid-Korea ook militair oefening houden, kan worden aangenomen dat er verschillende doelen zijn. Hoewel beide belangen en invloed hebben op de twee Korea's, lijkt het erop dat de gezamenlijke Russische en Chinese oefeningen deze keer meer een teken zijn van krachtvertoon tegen Europa en Amerika. De Koude Oorlog die aanleiding gaf tot de termen Westblok en Oostblok was politiek geëindigd met de ontbinding van de Sovjet-Unie. De strijd om invloed tussen de grote landen is echter nog steeds en zal doorgaan. Wat nu interessant is, is de toetreding van Rusland en China door middel van grootschalige militaire oefeningen. Ook al is het slechts een gezamenlijke militaire oefening, kan de Verenigde Staten alleen maar ertoe brengen nieuwe buitenlandse strategieën en beleid te voeren, vooruitlopend op de bewegingen van China en Rusland. Zoals bekend, kent de relatie tussen China en de Verenigde Staten nog steeds problemen. Zo ook tussen Washington en Moskou. Pogingen om een macht- en invloedsevenwicht te vinden tussen de grote landen hebben de ontwikkeling van de internationale politiek dynamischer gemaakt. Luisteraars, dat was het commentaar.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Sejatiku, hilangkah dari ingatanmu. Di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Kuperlihatkan semua hartaku. Selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
Kau pun daku jangan. yang tak bersinar.
Dat was het programma Indonesiaku en u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Luisteraars, we gaan nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Het gaat over de toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier!
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Ilham in het programma De Wonder van Indonesië. In deze editie zullen we informeren over speciale gerechten uit de regio Solo, namelijk Timlo. Luisteraars, de hashtag JKW Kuliner Makan-Makan di Solo is de titel van President Jokowi's vlog die het verhaal vertelt van het favoriete kuliner van de Indonesische president. Voor de eerste aflevering van de vlog uitgezonden is de vlog teaser eerst aanwezig. Uit de teaser werd verteld dat President Jokowi verschillende kulinair favorieten van Solo had, waaronder Timlo. Timlo is een culinair die is opgenomen in de categorie van soep met een frisse smaak en wordt meestal 's nachts genoten. Luisteraars, Timlo is een soepgerecht bestaande uit glazen noedels en voeg vervolgens soloworst, geraspte kip, wortelen en gesneden sojasaus-eieren toe. Soms wordt het toegevoegd met plakjes kippenlever en een omelet en vervolgens gesmoord in heldere soep. De kruiden die in dit Timlo-gerecht worden gebruikt zijn heel eenvoudig, alleen nootmuskaat, knoflook, peper en gebakken uien. Wanneer het wordt gegeten, voelt de smaak van de builen erg dik, smakelijk en vers aan. Plus een lepel dikke sojasaus en een beetje citroensap, het voelt nog beter, vooral als het wordt genoten met hete rijst. Een portie van compleet Timlo kost rond 20.000 rupiah en plus rijst voeg je 5.000 rupiah toe. Luisteraars, de docent van de studie geschiedenis aan de faculteit letteren aan de Sanata Dharma Universiteit in Yogyakarta, Harry Priyatmoko, bevestigde dat het eten van Timlo werd geïnspireerd door Chinese Kimlo. Volgens Harry Priyatmoko is Kimlo de naam van een soort soepgerecht uit China. De keuken op het gebied van Oost-Java en Midden-Java ontwikkelde zich tot soep en verspreidde zich in het Chinatown-gebied. Harry vond ook feiten in het receptenboek Putri Dapur van 1941, samengesteld door een Chinese vrouw genaamd Li Yanghua. Oké, luisteraars, dat was het programma De Wonder van Indonesië voor vandaag. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, vervolgens komt onze programma Diversen. Het gaat over recente activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier!
Luisteraars, de minister van Landbouw Syahrul Yasin Limpo zei dat er het afgelopen jaar tijdens de pandemie minstens 8 miljoen nieuwe boeren waren. Dit komt door niemand minder dan de beëindiging van het dienstverband of PHK die veel mensen ervaren. Volgens Syahrul is de landbouw een van de sectoren die een positieve bijdrage kan leveren tijdens een pandemie. De behoefte aan voedsel die blijft bestaan zelfs toeneemt, zou de landbouwsector banen opleveren. Op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek waren er in 2019 ongeveer 33,4 miljoen boeren die zich bezighouden met alle landbouwproducten. Onder deze aantallen is het aantal jonge Indonesische boeren echter slechts gering. Het gebrek aan belangstelling van de jonge generatie voor de landbouw is één van de redenen waarom er maar weinig jonge boeren zijn en de neiging om achteruit te gaan. In feite zijn jonge boeren of het herstel van boeren erg belangrijk voor de nationale landbouwontwikkeling. Er is een landbouwpionier voor nodig die de jongere generatie kan aantrekken om de landbouw te betreden. Van 1000-jarige boeren wordt verwacht dat ze de productiviteit van arbeid, land- en landbouwproducten verhogen. Luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Voice of Indonesia, how to renew the VOI International Quiz 2021. Win interesting prizes from Voice of Indonesia. For further information, click more on our website www.voinews.id/dutch. Veel succes!
U bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Luisteraars, komt nu onze laatste programma De Muziekhoek van Indonesia. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje uit de regio Zuid-Sulawesi met de titel Indologo, gezongen door Putri Reski en herschikt door Ivan Suwadi. De tekst van dit liedje heeft een filosofische nuance waarin verlangen wordt verwoord als poëzie. Dit liedje vertelt over twee herinneringen die verborgen zijn in het hart van een persoon. Een herinnering die verlangen voortbrengt, vergelijkbaar met een berg met een ziel waar het verlangen zich bevindt. De berg hier is als een metafoor voor arrogantie en trots, veroorzaakt door de sociale en culturele afstand tussen twee mensen. Herinneringen zorgen er soms voor dat een persoon zich afsluit en geen hallo wil zeggen. Echter, wanneer de begroeting is uitgevoerd, zal de sterkste berg instorten door de lava die er tussenuit stroomt, die alles zal vernietigen. Oké, luisteraars, dit is het liedje uit de regio Zuid-Sulawesi met de titel Indologo, gezongen door Putri Reski en herschikt door Ivan Suwadi. Veel luisterplezier!
Dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld. Op frequentie korte golf 3325 kHz. Website voinews.id. En vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @VOI Indonesia. Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. En vergeet niet om ons te subscriben op YouTube-kanaal VOI Indonesia. Ik ben Ina Herdiani. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.